Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. van Kooten uit Elspeet. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte en is bestemd voor de Stichting Kinderhulp Tsjernobyl-ramp. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Volgende week zondag 22 juli hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur en 's avonds om 7 uur, kandidaat G.R. Maurits uit Sillazoek in CCK 2, Kerkstraat 2, hier in Vriezenveen. Dus beide diensten volgende week in CCK 2. Dit alles deel voor lente. En namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. De voorzang is nu Psalm 146, het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. De wet zijns Gods is in zijn hart, zijn gangen zullen niet slibberen. Laten we deze woorden gaan zingen. Het is Psalm 37, vers 15 en 16. Psalm 37, vers 15 en 16.
Thank you.
Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen door belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en in ieder spreken met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, voor de tweede maal op deze uw dag mogen wij samenkomen rondom uw woord. Vanmorgen mocht het woord bediend worden. En aan de avond van deze dag mag het opnieuw geschieden. En Heere, dan is dit een zondag met zon overgoten. En dat is een groot voorrecht. Maar tegelijkertijd, Heere, vragen wij u ook of er wat regen mag vallen. Regen op dat droge. De droogte, de droge akker, het water in mogen zuigen tot vruchtbaarheid voor land en voor akker, voor vee en voor gewas. Heere, geef dat wij vanavond ook gelijk mogen zijn aan die akker die dorst naar water. Zoals we dat ook lezen in uw woord, mijn ziel dorst naar de Heere. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen. En geef Heere dat ook de dorst gelest mag worden uit de fontein van heil. Daarom Heere, kom vanavond in ons midden, doorwaai de hof en geef dat wij onderwijs uit uw woord mogen ontvangen. Ons hier in de kerk, ook degenen die bij de kerkradio met ons verbonden zijn. Heere God, maak alles wel. En geef uw zegen aan prediker en aan luisteraar. En dat de lof van u mag klimmen uit het stof. Opdat er vanavond nog mogen zijn die de schuldbrief thuis krijgen, maar bovenal ook de genadebrief. De vrijbrief, ja, dat waar de dichter van zingt, de schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hunne schulden aan. Heere, gedenk deze gemeente, gedenk dominee Budding, die hier werkzaam mag zijn in dit deel van uw wijngaard. Geef hem alles wat nodig is, gedenk de kerkenraad. Heere, geef uitbreiding van uw koninkrijk. En dan is het waar, we zitten ook hier in deze gemeente, in een gemeente die gebroken is, een gemeente die gescheurd is. Maar Heere, geef ook de ware gebrokenheid waarvan de dichter, waar het woord van spreekt. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. En dat is geen scheur in kerken of iets, maar dat is de breuk. Dat mensen van u hebben afgekeerd, dat mensen de weg met u niet zoeken. De weg met u niet wensen te gaan. Gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Heere, geef zegen. En daar waar verscheurdheid is in kerkelijk erf, o Heere, wilt u het allen brengen op de plaats waar we behoren te zijn, dat is de plaats van de verootmoediging. En daar is er maar één schuldenaar en dat is nooit die ander. Dat ben ik altijd zelf, Heere. O, kom dan nog van de hemel, de woonplaats van uw eer. En spreek tot ons. We dragen aan u op ons land en ons volk. Het is in groot verval, Heere. Richt het nochtans op. Gedenk de koning, zijn vrouw en kinderen. De overheid gewestelijk, landelijk en plaatselijk. We dragen de arbeid der zending aan u op en evangelisatiearbeid. Heere, bewaar voor een evangelie naar de mens, terwijl het geen evangelie is. Heere, gedenk de vervolgde kerk. En breid uw vleugels uit over het volk van Israël, waarvan we straks zullen gaan lezen dat eenmaal het deksel wordt weggenomen, opdat ze een helder zicht krijgen op de zaligmaker. Heere, wil alles wat hinderlijk zou kunnen zijn in dit avonduur genadiglijk wegnemen, de hinder van warmte wellicht. Heere, allerlei zorgen rondom het bedrijf, rondom onze werkkring, rondom gezondheid of huwelijk of gezin. Heere, geef dat we vanavond samen met u mogen zijn. En dat we het voor het eerst of opnieuw mogen horen. Gij zijt de mijne. En dat die zonder mag zeggen, ik ben de uwe, o Heere. Ik ben, o Heere, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagzoon. Gij slaakt het mijne banden. Om Jezus wil. Amen. 2 Korinthe 2 gaan we, 2 Korinthe 3 gaan wij samen lezen vanavond. 2 Korinthe 3. En in 2 Korinthe 3 staat het volgende opgetekend. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen? Of behoeven we ook, zoals sommige brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mens. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en niet door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des hart. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezichts die tegeniet gedaan zou worden. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen dat er niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen dat blijft in heerlijkheid. Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Maar zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn degenen die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, misschien hebt u er nog nooit van gehoord. De man wiens naam ik straks ga noemen, als ik zeg, hebt u wel eens van Wilhelmus Abrakel gehoord? Ja, natuurlijk, en van Hellenbroek uiteraard. Maar als ik nou vraag, hebt u wel eens gehoord van Henry David Thoreau? Dan zult u zeggen, nee, heb ik nooit van gehoord. Nou, ik ook niet. Nooit van gehoord. Maar deze man, die was een filosoof uit Amerika. En ook een schrijver, een letterkundige, ook een atheïst. En die blijkt in zijn dagen wereldberoemd geweest te zijn, zodat hij de letterkundige in ons land ook beïnvloed heeft. Nogmaals, voor mij een totaal onbekende. Maar deze Henry David Thoreau, die bestond het om op een zekere dag, hij was vrijgezel, om ergens in de eenzaamheid te gaan bivakeren in een hut. En ja, hij wilde niet graag van de post verstoken worden. Dus een kilometer bij zijn hut vandaan, daar werd een postbus geplaatst, opdat ook de mensen die graag met hem in contact kwamen, post konden bezorgen. Het was de tijd zonder telefoon, begrijpt u wel. De tijd zonder de moderne media. Hij was op een brief aangewezen. 2,5 jaar heeft die Henry David Thoreau het uitgehouden in zijn hut, door geen ontmoeting te hebben met mensen, door zijn voorraad te gebruiken van voedsel. En als het ontbrak, dan kwam het op dat postpunt, want mensen ontmoeten, nee, dat was er niet bij. Het geld werd allemaal in die postbus gedaan, geen ontmoeting met mensen, maar wel brieven. En van die 2,5 jaar dat hij daar in de eenzaamheid verbleef, zei die man, ik heb in mijn leven, in de periode dat ik daar in die hut woonde, 2 keer of 1 keer, hij wist niet precies meer. Maar 1 of 2 keer een brief gehad die een postzegel waard was. Dus 1 of 2 keer, hij wist niet zeker, maar 1 keer of 2 keer. Een brief die een postzegel waard was. De andere brieven, die waren allemaal niks waard. 2,5 jaar daar gezeten, veel brieven gekregen. En 1 of 2 waren de moeite waard. Die waren een postzegel waard. En dit getuigt ongetwijfeld van grote hoogmoed van deze man. Hij zal het wel met zijn letterkundige blik bekeken hebben. en beantwoordde de brieven die men schreef niet aan zijn letterkundige gedachten. Het zou ook wel kunnen wezen dat er ook mensen waren in Amerika die de man een ernstige brief schreven, een vermaning om zich terug te keren van die goddeloze wegen die hij bewandelde, atheïsme. Er is een God die leeft. Zulke brieven waren voor hem geen postzegel waard, gemeente. U begrijpt al lang waar we heen gaan vanavond. We gaan naar een brief die de moeite waard is. Nee, niet van nature. Maar door wedergeboorte en bekering wordt een mens vergeleken bij een brief. Een leesbare brief. Een brief die heel veel waard is. Die alles waard is. Niet in zichzelf. Maar omdat die gekocht is met het bloed van het lam. En het postzegel, het zegel van de Heilige Geest heeft ontvangen. Een leesbare brief. Kom, laten we samen de tekst voor de prediking lezen. Die u vindt in 2 Korinthe 3, vers 2 en 3. En dan lezen we het woord van God als volgt. Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vleesche tafelen des harten. Wij staan vanavond met de hulp van God stil bij een leesbare brief. En dan letten wij op drie dingen. In de eerste plaats letten wij op een brief van Paulus. Want er staat hier in de tekst, gijlieden zijt ons brief. Dat schrijft Paulus. En dan schrijft hij dat niet alleen namens zichzelf, maar ook namens Silvanus, Silas of en ook Timotheus. Maar goed, in de eerste plaats hij zelf. Dat zullen we in het verband ook wel zien. Daarom zeggen wij vanavond in de eerste plaats een brief van Paulus. In de tweede plaats een brief van Christus, want er staat vervolgens als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt. En is er nog één aspect en dat is een brief voor de wereld. Want er staat ook in het tweede vers bekend en gelezen van alle mensen. Dus we gaan vanavond met de hulp van God stilstaan bij een leesbare brief. Dat is een brief van Paulus, dat is een brief van Christus. En dat is een brief voor de wereld. En dan gaan we eerst samen zingen. Waar we ook over deze dingen zingen in de 119e psalm. En daarvan de versen 54, 77 en 83. Wij noemden u psalm 119. En daarvan het 54ste vers. Het 54ste vers. Ik ben op diepst verdrukt, ach schenk mij Heere vernieuwde kracht, sterk naar uw woord mijn leven. En dan staat er ook in dat vers, laat in mijn hart uw rechten zijn geschreven. En we zingen ook uit diezelfde psalm het 77ste vers, waar staat, zie mijn ellende o Heere en help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven. En ook het 83ste vers, psalm 119 vers 54, 77 en 83. De tekst. Gijlieden zijt onze brief geschreven in onze harten. Bekend en gelezen van alle mensen als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt. En door onze dienst bereid die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Wij wilden er vanavond dus stilstaan bij een leesbare brief. En dan bepaalde tekst ons bij een brief van Paulus, een brief van Christus en een brief voor de wereld. Gemeente, ik neem aan dat wij allemaal weten wat een brief is. Ja, dat is ook een rare vraag, zegt erin. Natuurlijk weten we dat. Ja, maar het zou me niet verbazen als over een aantal jaren het opgroeiende geslacht niet meer weet wat een brief is. Ja, een blauwe brief. Maar echt een brief met inhoud, dat is natuurlijk ook inhoud, maar een pijnlijke inhoud, maar een brief, ik bedoel een brief waarin iemand zijn gedachten uitspreekt. Een gedachte waar iemand zijn liefde verklaart, ik noem maar wat. Of ook een gedachte van kritiek of wat dan ook. Brieven schrijven raakt uit. Het zijn de oude mensen, ook vanavond nog, die absoluut geen weg weten in het digitale verkeer. Maar als die generatie er niet meer is, dan is het over en uit met brieven. Toen ik 8 jaar geleden in Elspeet kwam, toen hadden we zo'n beetje de regel dat als je een brief had, als je een ingekomen stuk had, dan moest dat een ingekomen stuk zijn, niet via de computer binnengekomen, via een e-mail, maar dat moest er een zijn die geschreven was of getypt in een envelop of wat dan ook, bezorgd aan de scriba of bij de voorzitter van de kerkraad, maar zeker niet via de mailbox. En daar zijn we al van afgestapt. Een ingekomen stuk is niet gewoon wat er ook binnen de mailbox naar binnen komt. Ja, alles went, dat ook. In vroeger tijd was het zo, als je een sollicitatie deed, dan moest je een brief schrijven met je eigen hand. Graag, een zelfgeschreven hand. Als vandaag iemand solliciteert en hij schrijft een brief, of misschien typt hij hem wel, die wordt bijna al aan de kant gelegd. Die houden maar voor het laatste. Want die weet geen weg in het digitale verkeer. En dat is toch een pre, nietwaar? Er komt een tijd dat we zeggen, wat is een brief? Dat is net als een juk, nietwaar? Een juk, wie weet het, daar moet je van boeren kom af zijn. En die prikkel die in de hiel komt van het paard, dan moet je van boeren kom af zijn en dan ook nog weten van vroeger. Want het heeft allemaal uitleg nodig, een brief. De gemeente, Paulus vergelijkt de gemeente van Korinthe met een brief. En dat doet hij niet met alle mensen in Korinthe. Want ja, dat gebeurt nog wel eens, hè? Dan zegt men gewoon de gemeente, dat is een brief. Een gemeente is een brief van Christus. Laat het nou zien dat je een brief van Christus bent. Maar je moet wel eerst worden. Want echt waar, dat bent u hier niet gewend. Maar ook in gereformeerde kringen komt dat echt wel voordat men zegt, ja kijk eens hier, je kunt toch moeilijk tegen die mensen zeggen dat ze nog een brief moeten worden. Maar ze zijn gedoopt en ze zijn lidmaat en ze komen in de kerk. Dan mag je ervan uitgaan, ze zijn een brief. Nou ja, dat er is een valse tussendoor loopt, maar houd het nou, ze zijn een brief. En laat het nou eens zien, laat nou eens zien dat je een brief van Christus bent. Je bent het al, maar laat het nou zien. Gemeente, ik loop al lang vooruit, maar die kant gaan we dus vanavond niet uit. Een brief. De apostel, we moeten ons eerst even concentreren op de context. Want Paulus die zegt niet zomaar, gij lieden zijt onze brief en gij zijt openbaar geworden als een brief van Christus. Hij zegt dat in een bepaald verband. Wat is er namelijk aan de hand? In die tijd was het zo dat er in Korinthe heel wat mensen zich aanpresenteerden als voorganger, als geestelijke leidsman. En in 2 Korinthe kun je dat terugvinden, judaïsten. Mensen die de eenvoud van het evangelie eigenlijk niet genoeg vonden. Maar vooral die mensen die uit het jodendom overgekomen waren, die misten zoveel in dat evangelie. Want ze misten die oude gebruiken, die oude wettische rituelen. En ze vonden toch dat er ook echt helemaal bij hoorde. Maar ja, gemeente, als je je daarin gaat verdiepen in al die Joodse rituelen, daar ben je er zo druk mee. Dan komt dat allemaal, gaat het allemaal ten koste van het evangelie. Ja, het werd zojuist opgemerkt, dan druipt er geen bloed meer, dan krijg je bloedarmoede en dan ga je dood. Als je ooit geleefd hebt. Want als je echt geleefd hebt van bloed, dan komt het altijd weer goed. Maar gemeente, je komt zo gauw op een bijspoor. Dan zijn we net de mensen, je zeker natuurlijk, we zijn bezig met die wetten zo. Ja, dat evangelie is wel noodzakelijk. Maar goed, en we zeggen het natuurlijk niet dat iemand thuis gekomen is. Maar ze zeggen allemaal, ik heb er toch wel een goed gevoel bij je. Die man die kon nogal eens met schrik boven gekomen zijn. Weet je, zulke soort dingen worden er allemaal gezegd. Terwijl er nooit één druppel genade is uitgestort. Maar goed, die mensen die waren er in die tijd van Paulus in de 2e Korintiërbrief. Die mensen waren er. En die mensen die konden praten als brugman, deden ze het maar. Want die pater, die haalde soms wel eens een kruis onder zijn pij vandaan. En dan zei hij eens, mensen, jullie zijn geslagen door de wet, kijk hier eens. Het is maar een kruis, maar let op het lam van God, zie op het lam van God. Er waren ook anderen. Dit was dus het evangelie onder een deksel. Er waren ook anderen, die worden in de eerste brief van de Korintiërs genoemd. Dat waren mensen die... Die waren puur vrijzinnig, die geloofden niet in de opstanding uit de doden. En ze hadden toch ook een heel vroom praatje om degelijk en vroom te leven. Jezus als voorbeeld en niet als zaligmaker. Ja, we zetten de godsdienst niet aan de kant, kom nou. Maar je moet toch ergens van leven? Want ze verkochten zich wel. En ze lieten zich ook betalen, wat dacht je nou? Want wat dacht u nou? Die moderne theologie. En die mensen bedriegen de mensen, maar ze laten zich toch uitkeren. Dat was ook in die tijd al. Paulus zegt, ik draag het evangelie niet te koop. Hij zeker niet. Ik heb met mijn eigen handen gewerkt. Niet dat dat nodig is. Maar ja, daar in de Korinthische gemeente was dat wel nodig. Want die mensen die vroegen zo steeds naar de papieren. Want dat staat in dat eerste vers, daar staat, ze wilden brieven van voorschrijving. Wat betekent dat, brieven van voorschrijving? Dat is een aanbevelingsbrief. Dat is een getuigschrift. Dat is een bewijs van goed gedrag. Dat is een attest. In artikel 33 van de Dordtse kerkorde. En dan staat er dat als iemand naar een meerdere vergadering gaat, dat betekent niet dat die mensen hoger zijn, maar dat betekent waar meerdere colleges bij elkaar zijn, meer colleges, niet meerder hoger, maar veel colleges bij elkaar, en dan moet zo'n afgevaardigde moet een geloofsbrief, een credentiebrief overhandigen. Ja, en dat was eigenlijk ook al in de tijd van Paulus. Als je in een gemeente kwam om je te vestigen als een voorganger, dan vroegen ze, waar is je credentiebrief, waar is je geloofsbrief? Laat eens kijken, wie heeft jou gezonden? En als ze nou aan Paulus vroegen, laat je credentiebrief, laat je geloofsbrief, laat je aanbevelingsbrief eens zien. Weet je wat die man dan moest zeggen? Ik heb geen brief. Dat is ook waar. Dat is ook waar. Die man die kon geen geloofsbrief overhandigen. Die kon niet op papier laten zien dat hij een gezondene was. Je komt er in de kerk niet in hoor, als je op zo'n wijze je naar binnen weet te dringen. En misschien is dat wel goed ook, laten we wel zijn. En zeker, er is een Wulfert Floor geweest en er is een Bunyan geweest, dat is allemaal waar. Maar deze mensen, dat zijn unieke figuren geweest. Maar er zijn heel veel mensen die via achterdeurtjes de stoel opgekomen zijn en grote verwarring in de gemeente hebben teweeggebracht. Geen Wilver verloren, geen Bunyan, zeker niet. Geen Huntington, maar ze zijn er wel geweest. We gaan er verder niet op in. Paulus, laat je aanbevelingsbrieven zien. Ik heb geen aanbevelingsbrief. Dat is ook waar. Hij is ze wel gehad. Heeft Paulus ze wel gehad? Jazeker. Paulus heeft aanbevelingsbrieven gehad. Weet je van wie? Van de hoge priester uit Jeruzalem. Dat kun je in het woord van God in de handelingen van de apostelen lezen. Hij kreeg aanbevelingsbrieven om in Damascus aan de synagogen te tonen. En ook aan de burgerlijke overheid om zo christenen gevangenlijk mee te voeren naar Jeruzalem. Om ze dan voor het gerecht te brengen en dan naar de galg te brengen, naar de brandstapel, naar de plaats om gestenigd te worden. Wie zal het zeggen, de kruisheuvel. Daar had hij brieven voor. Brieven van aanbeveling. Als ze straks in Damascus vragen, Paulus, laat je brieven van aanbevelingen zien, dan kon hij zo laten zien, ondertekende de hoge priester. En dan er ook nog bij, en denk erom, hoor, hij heeft gezeten aan de voeten van Gamaliel, denk erom. Hou die man in waarde. Die brieven is hij kwijtgeraakt. Kwijtgeraakt, misschien heeft hij ze wel weggegooid. Want als ze niet meer nodig. Want de Heere kwam hem tegen op de weg naar Damascus. Toen had hij geen geloofsbrieven meer nodig. Toen kwam hij in de rechte straat terecht. Toen kwam hij in een rechte weg. En toen is hij zijn brieven kwijtgeraakt. Toen heeft hij zijn brieven weggedaan. Toen heeft hij een roeping van God ontvangen om apostel van de heidenen te worden. Dat stond niet zwart op wit. Dat stond niet op papier. Maar dat stond wel in zijn ziel gegrift. En dat is die geworden. Een uitdeler der menigerlei genade Gods. En nou is zo in Korinthe, hij is er al een poosje weg. Hij heeft er anderhalf jaar gestaan. Er was veel volks in deze stad. En nou zijn er allemaal van die nieuwlichters gekomen die het veel beter weten. En die proberen om de apostel Paulus, om zijn theologie te verdonkeren manen. Nou, zijn Bijbelse woord te verdonkeren manen. En een andere evangelie te brengen, wat geen evangelie is. En zijn die Paulus had geen eens papieren, die had geen eens aanbevelingsbrief. En in dat verband zegt Paulus, gij lieden, zijt onze brief, geschreven in onze harten. Wij hebben geen aanbevelingsbrieven nodig. Trouwens, Corinthiërs, jullie hoeven ook geen brief te schrijven, hoor. Je hoeft helemaal geen goed woord voor me te doen, van ja, maar het is zo degelijk. Helemaal niet. Jullie zijn onze brief, je bent onze brief, want. Wat er in jullie levens gebeurd is, is in geen hoek geschied. Jullie zijn van dood levend geworden. En nu zijn jullie als het ware een zegel op mijn arbeid. Ik mag weten door de krachtige omzetting van jullie, dat ik een geroepen dienstknecht van God ben. Betekent dat elke dienstknecht van God zegen op zijn werk ziet? Nee. Zal ik u twee voorbeelden noemen. Noach. Nooit geen zegen gezien op zijn arbeid. Die is 120 jaar aan het preken geweest met hamer en beitel. Geen nuttigheid afgeleverd. Nog eens een voorbeeld geven. Jesaja. Die dierbare man Gods. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaar? Gelukkig rekent de Heren niet als een baas. Zijn knechten af. Op het feit hoeveel ze er toegebracht hebben, want ze brengen er geen één toe. Want als er één wordt toegebracht in de middellijke bediening, is het altijd Gods werk. Soms verbergt de Heer het voor de zijne. En later blijkt het dat de Heer de zijne als slijk in zijn vingers gebruikt heeft. Maar hier heeft de Heer toch duidelijk mogen laten zien. Ik heb veel volks in deze stad staan. Veel volks in deze stad. En dat is ook gebleken. En daar is die gemeente van Korinthië, die kinderen Gods dus, die zijn daar een bewijs van. Ik heb geen brief nodig, maar jullie. Jullie zijn bewijs. Het is in geen hoek geschied. Afgodendienaars, mensen die gebukt gingen onder de slagen van de wet, in vrijheid gesteld van het kindschap God. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van jullie hart. Het zij dat we leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren, dat is van Christus. Van de Heere, Jezus Christus. Het blijft nog een beetje bij de buitenkant, vindt u niet? Het gaat nog over het volk van God daar in Korinthe, die al lang in de hemel zijn. Maar we gaan even wat dichterbij komen. Want er is vanavond een brief aan de Korintiër. Die ook aan ons gericht is. Want de Heilige Geest heeft hem in de Bijbel een plek gegeven. En nu komt dat tot ons. Er wordt gezegd van die gemeente, gij zijt openbaar geworden dat gij een brief van Christus zijt. Die mensen die waren dus tot bekering gekomen en die waren dus een bewijs, een aanbevelingsbrief voor Paulus. Dat ze konden weten, kijk eens nog even naar deze mensen. Daar is toch kennelijk wat er gebeurt, hè? Hou ze in de gaten. Want jullie met je vrome praatjes, maar dit is het resultaat van de waarachtige evangeliebediening. Dit is het resultaat van de waarachtige evangeliebediening. Dat zijn die mensen die druipen van de liefde. Die mogen leven van die gaven van de liefde. 1 Korinthe 13. Dat zijn mensen. Die het mogen zeggen, we gaan nergens anders roemen dan in het kruis van de Heere Jezus. Gij lieden zijt onze brief, zo was het ook trouwens met andere gemeenten, want Polycarpus die heeft in 155 een brief geschreven aan de gemeente van Filippenzen en dan zegt hij, jullie waren een brief van Paulus. Goed, we gaan nou naar het tweede gedeelte, want daar zijn we allemaal heel nieuwsgierig naar natuurlijk. Want we hebben al aanhoren komen dat de mens van huis uit geen brief van Christus is. Want de gemeente is geen brief van Christus. De gemeente vandaag en de gemeente gisteren niet en de gemeente nooit is er een brief van Christus. Want het is altijd zo dat er in de gemeente tweeënlei kinderen van het verbond zijn. Nou zou het kunnen gebeuren hoor gemeente, dat zou kunnen. Het zou kunnen. Dat er ergens een gemeente is, zeg maar dat er zo'n 100 mensen in de kerk zitten, misschien wel 200, dat ze allemaal te God bekeerd. Zou kunnen. Dat kun je niet uitsluiten, natuurlijk niet. Kun je niet uitsluiten. Ik heb er nooit voor gehoord. Maar het zou kunnen. Voor de Heer is niks te wonderen. Dan zouden we vanavond met groot gemis hier komen en rijk ingegraveerd met de genade Gods naar huis gaan. Zou allemaal kunnen. Voor de Heer is niets te wonderen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Openbaar geworden als dat gij een brief van Christus zijt. Hoe is een mens van nature? Want er staat hier, er is een brief openbaar geworden. Dus er is iets openbaar geworden als een brief van Christus. Dus dat betekent dat dit niet was. Dat dit niet was. Ja, u zult zeggen, maar we zijn gedoopt en onze lieve kleine kinderen zijn gedoopt. Dat klopt. Dat klopt. Maar het is geen garantie dat ze een brief van Christus zijn. Er staat misschien wel met inkt als het ware de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest op hun leven gegraveerd. Maar als het nog steen is, dan spoelt het er zo weer af. Denk erom. Een brief van Christus, dat is een mens van nature niet. Wat is die dan? Gemeente, ik hoef u in Vriezenveen niks nieuws te vertellen, want dat weet u als geen ander. Er zijn heel veel gemeenten waar dergelijke taal vreemde taal is. Die zijn ermee grootgebracht. Joh, we zijn toch kerkelijke mensen. En we zijn toch een kind van God. Je voelt het allemaal niet even, maar daar mogen we toch van uitgaan. Je bent een kerkganger en zo. Ook wel in onze gereformeerde gezin, door echt waar. Daar vergist u zich in. Hoe ook dat gedachtegoed, dat verbondsgedachtegoed, naar voren komt. Er hoeft geen wonder meer te gebeuren, want het wonder is gebeurd op Golgotha, of je het nou gelooft of niet. In zekere zin is het waar hoor, het wonder is gebeurd op Golgotha. Maar er is ook nog altijd iets als een toepassing, dacht ik. Wedergeboorte en bekering, dat is toch nodig? Dat heeft de Heer tegen Johannes de Doper gezegd, tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Een mens is niet geboren als een brief van Christus. Wat dan wel? Ik zei u al, ik hoef u niks te vertellen, want u weet het al lang. Want in dat oude formulier, nou ook wat. Ik zat van de week ergens te lezen dat er een gemeente was, een vrijzinnige gemeente. En ja, vroeger was het verplicht dat het formulier voorgelezen werd. Maar er waren de mensen die gaven een gulden als dat formulier maar niet voorgelezen werd. Ze wilden kind graag dopen, maar zeiden ze, wij willen dat niet horen, dat dat kind in zonden ontvangen en geboren is en daarom aan alle randelendigheid en verdoemenis onderworpen is. Dat willen we niet horen. We gaan nou maar gewoon over leraar met de bediening van de doop en als die kleine kinderen dan komen en zegt hem, ik doop je in de naam van geloof, hoop en liefde of iets dergelijks. Onze kinderen kunnen tenslotte niet ongedoopt blijven, maar dan moet je een gulden betalen. Dan lazen ze dat ellendige formulier niet voor. Ja. Wij zijn het gewoon, hè, dat het formulier wordt voorgelezen. Maar is het tot je doorgedrongen? Is het tot je doorgedrongen voor jezelf en voor je kinderen? In zonde ontvangen en geboren, allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen, een kind, een brief uit de hemel, nee. En dan gaan we vanavond geen indruk maken, we gaan geen grove dingen bedoelen, helemaal niet. We proberen eerlijk te zijn naar Gods woord, en wat is een mens dan, wat is een mens van huis uit, zoals ik geboren, zo bent u geboren, is uw kleine kind geboren. Een brief uit. Het hoge woord moet eruit. Een brief uit de hel. Dat is wat. Er is een boekje van ene C.S. Lewis. Ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik ben nooit zo gecharmeerd door die Lewis. Maar goed, deze man, een Anglicaan uit Engeland, die was zonder Gods woord opgebracht en die is tot bekering gekomen. En toen is die Lewis die is gaan schrijven juist voor onkerkelijke mensen in de kwade zin van het woord. Want je hebt ook onkerkelijke mensen die een preek lezen thuis, kan je soms wel begrijpen. Maar die gingen dus niks doen, die deden God een gebod. En voor die onkerkelijke mensen ging die boekjes schrijven, dat waren een soort verhaaltjes. En door die verhaaltjes wilde hij in zo'n verhaalvorm voor kleine kinderen proberen om ze in de weg van het woord te krijgen. Dan moet u niet vreemd kijken, want dat deed, Bunyan ook met zijn christenreis, zijn christinnenreis, zijn heilige oorlog. Dat is ook een soort allegorie, een verhaal. En zo deed die Lewis het ook. En zo heeft die Lewis ook een boek geschreven en dat heet Brieven uit de hel. En dat boek, dat gaat over duivelen die met elkaar in gesprek zijn. Ja, onbegrijpelijk, ook knap geschreven, maar die duivelen die zijn met elkaar in gesprek. En de ene duivel zegt tegen de ander, hoe kunnen we die mensen van Gods woord afhouden? En een andere duivel zegt weer, ja, dat is niet zo moeilijk, want we zorgen dat er een grote bioscoop is. En een andere, ja, maar nou zijn er ook een hele hoop mensen die gaan toch naar die kerk. Wat moeten we nou doen om die mensen niet te laten geloven? Nou ja, en dan gaat die duivel, die heeft allerlei dingen om mensen van het spoor af te brengen, om ze slaap te verwekken en dan weet ik het allemaal wat. Die duivel die is heel grof. Aan de ene kant heel grof, die laat de mensen zich bezatten. En die duivel die laat de mensen een beestenleven leiden. Nou ja, een beestenleven. Ja toch, ik was een groot beest bij u, staat in de Bijbel. Maar er zijn ook wel beestjes, daar kan een mens een voorbeeld aan nemen, dacht ik. Maar goed, u begrijpt wat we bedoelen. De duivel die laat ze maar moorden, laat ze maar plunderen. Laat ze maar harde dingen zeggen, spotten vooral. En muziek maken uit de hel en sympathie met de hel en met de duivel. Heel grof allemaal. Ja, er zijn brieven uit de hel, die zijn verschrikkelijk. Grote hanenpoot, die zou zeggen, de bokkenpoten van de duivel. Maar ja, de duivel die kan het ook heel lief doen, heel fatsoenlijk. De brieven uit de hel zijn allemaal geen zwarte brieven. Er zijn er die geschreven zijn met gouden stiften, met gouden pennen en met gouden letters, vergulde letters. Prachtig. Heel mooi. Heel mooi. De duivel heeft een heel slordig handschrift, maar ook een heel mooi handschrift, een calligrafisch handschrift. De duivel heeft zo'n mooi handschrift dat je bijna zou zeggen, dit is een gedaante van Gods zaligheid. Dit lijkt wel op Gods zaligheid. Ik ben ervan overtuigd, ja, druk ik me nou toch te sterk uit? Nee, toch niet. Want dat is de praktijk. Dat er hier in Vriezenveen mensen kunnen zijn die nooit een kerk bezoeken. En zeker hier niet komen. Zeker hier niet. Vinden ze wel sowieso, dat noemen veel te zwaar, zeggen ze dan. Maar je zou ze als collega moeten hebben. Jongens, jongens, jongens. Nooit zo'n betrouwbare man, nooit zo'n betrouwbare vrouw. Als collega. Je zou ze als buren hebben. Ze gaan voor je door het vuur. Wat een aardige mens. Wat een aard, sociaal bewogen. Sociaal bewogen. Het hart zeggen we dan op de goede plek. Ja. En dan zijn er kerkgangers. Dan zijn er trouwe kerkgangers. En die blijken toch wel eens een hele andere levensopenbaring te hebben. Ik ben blij dat ze vertrokken zijn. Je had er niks aan. Ze deden nooit iets voor een ander. Het waren easy grimmen. Niks aan. Nee, de duivel die weet hele mooie mensen te schrijven. Heel mooi handschrift. En je zegt, het lijkt er toch bijna op. En weet je, één ding ontbreekt. En wat ontbreekt er dan? Dat is de naam Christus. Jezus staat er nog wel eens bij. Ja, maar geen Christus. De gezalfde, de profeet, de priester, de koning. Heel dichtbij. Prachtig handschrift. brieven uit de hel. Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde, zegt Gods woord. Dan noemen wij, Augustinus noemt dat de blinkende ondeugden. Goede werken zonder God, zonder Christus vooruit. Niet de dankbaarheid, maar vanuit een wettisch beginsel of vanuit een sociaal beginsel, een algemene gave van God. En dat is ook een mooie gave, dat zal ik niet ontkennen, als iemand sociaal is. Maar zonder Christus kan het God niet baren. Het is een brief uit de hel. Dus het stinkt echt niet altijd naar zwavel, hoor. Het stinkt echt niet altijd naar zilver. Soms ruikt het zoet als honing. En zoet en heerlijk als mirre en aloë. Het is niks. Want het geurt niet. De geur van Christus is er niet in. Iemand zegt vanavond, ik vind dat u erg fantaseert, want dit kan ik zo in de Bijbel niet terugvinden. Nou, zou het dan eens Bijbels gaan uitdrukken? En dan zult u zien dat ik toch wel gelijk heb. Want weet u het nou, bij een natuurlijk mens is een mens zonder borg voor zijn ziel, een mens zonder geloof. Dan heeft hij een leven met een handschrift der zonde dat tegen hem is. Het handschrift van de zonde is tegen hem. Dat staat in de brief van de Colossense. En dan staat er in diezelfde brief van de Colossense dat hij is aan het kruis genageld. Maar dat is geloof. In het geloof dan is dat handschrift van de zonde aan het kruis genageld. Maar zo is die mens niet geboren. Dan moet hij wederom geboren worden tot een levende hoop. Dan moet hij begiftigd zijn met het geloof. En dan één blik op het lam. Of hij iets ziet of niet, maar één blik door het geloof op het lam. En al zijn schuld is geworpen achter de rug van het lam. Ziet u, dat is een mens van nature niet. Dan is die een brief uit de hel, dan heeft hij, om bij een ander beeld stil te staan, een stenen hart. Want de apostel die zegt, het gaat er niet om dat de mens is beschreven als een brief met inkt. Dat is ook nog een beetje oppervlakkig ook, dan blijft het aan de buitenkant. Nee, dat geschreven, dat staat ingegraveerd, dat betekent inscriptie, dat betekent ingegraveerd. We hebben het wel eens over drukwerk. Maar er is heel veel wat wij drukwerk noemen dat helemaal geen drukwerk is. Want dat is als het ware gewoon iets printen of zo, maar daar wordt niks ingedrukt. Maar nou zo'n ouderwets boek had, dan kon je zeggen, ja hier wordt ingedrukt. Ik heb thuis een boek liggen, boeken liggen zelfs. En daar zijn blanco bladzijden. En ja, als je een blanco bladzijde in een boek hebt, dan moet je gelijk naar zijn boekhandelaar. Dan moet je zeggen, kijk eens, ik heb hier het bonnetje en ik wil een ander boek. Maar ja, dat bonnetje haak ik niet meer en ja, dat gebeurt wel eens meer. Dan blijft een boek op een stapel liggen en dan verloop van tijd gaat hem ook eens bekijken. Hij gaat er eens in lezen. Maar laat er nou een paar van die bladzijden onbeschreven zijn, ongedrukt zijn. Nee, ze waren wel gedrukt. Alleen er was geen inkt in. En als je dan met een potlood, dat deed ik dan ook wel, dan ging met een potlood over die bladzijde en dan kwamen al die letters eruit. Want je zag dan, dat gedrukt, het was ingedrukt. En als er hier geschreven wordt over geschreven, dan gaat het niet over een oppervlakte, maar dan gaat het, is er ingegrift. En dat gebeurt niet in een stenen hart, maar dat gebeurt in een vleestafel van het hart, dat staat. En als er staat, gij zijt een brief van Christus, dan betekent dat er is een wonder gebeurd in je leven. En je hebt van een stenen hart een vleeshart gekregen. Dat mensenkinderen dan een stenen hart, dat heeft een nieuw hart van de Heer gekregen. Een vleeshart, een hart dat klopt voor het evangelie. Een hart dat warm is, een hart dat week is. Kijk, vlees dat in de Bijbel ook vaak getekend als verkeerd. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En er staat ook, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, want het vlees is geen nut. Dat staat allemaal in Gods woord. Maar er staat ook in Gods woord, dat vlees, mijn vlees is waarlijk spijs. Hij heeft mijn vlees en mijn bloed aangenomen. En nou is mijn vlees zijn vlees. Ik heb mijn vlees in de hemel als een onderpand, ziet u? En nou heb ik een vleeshart, dat is wedergeboorte, dat is bekering. Ik krijg een vleeshart. En in dat vleeshart gaat God schrijven, gaat de Geest God schrijven, gaat de Heilige God schrijven, de Heilige Geest Gods schrijven. En wat schrijft die in mijn hart? Ja, wat schrijft de Heilige Geest nou in mijn hart? Wat schrijft die, wat heeft die brief van Christus in ons midden? Wat heeft die in uw hart geschreven? Wat heeft de Heilige Geest in uw hart geschreven? Onverbeterlijke, goddeloze zondaar en zondares toch? Wat heeft hij erin geschreven? En toen heeft hij er nog iets bij geschreven. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Toen hij er toch iets van mogen geloven, vertrouwen, gevoelen. Ja, soms ook wel eens. Maar ook wel eens op een laag pitje, toch het vertrouwen in je ziel. Hè. Door alles heen. Ik kan niet anders dan het vertrouwen. De toezeggingen Gods, die hebben me levend gemaakt. Je bent de verdoemelijke zondaar, maar Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaar zalig te maken, of welk de voornaamste ben. Dat is je hart ingegraveerd. Dat is je hart ingegraveerd. Dat is geschreven in je ziel. Dat is het geheim tussen God en je ziel. Gij zijt openbaar gekomen als een brief van Christus. Niet met inkt, maar met de geest van de levende God geschreven. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En dan moet u nog op iets letten en dan gaan we zingen. Dit. In het verdere verband dan wijst de apostel over de stenen tafelen in de wet van, in de zin van de wet Gods. De periode van Mozes. En dan is die vlezen tafel voor het hart het werk van de Heilige Geest. En dan zou je kunnen zeggen wat er elders staat in de schriftlezing. De letter dood, maar de geest maakt levend. Dat wil zeggen, de wet Gods die dood, die brengt aan het eind van mezelf. Die brengt me uiteindelijk aan de voeten van het lam. Want de geest maakt levend. De wet is geen eigenheid. De wet is geen eigenheid. De wet, die baant de weg voor het evangelie. Ziet u? En nu mag het zijn geschreven in een vleeshart. Nou, en als dat hart vervuld is met heilbespiegelingen, dan gaat het lied van een schoonste zingen, omdat genade op zijn lippen is uitgestort. Dan gaan we trouwens niet zingen, maar we gaan wel zingen Psalm 71. Vers 10 en 11. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof en zal uw recht en heil ontvouwen. Schoon ik de reeks dier schatten kan tellen nog bevatten en ook het elfde. Ik zal blijmoedig heen treden. In zeren mogendheid mijn hart is uitgebreid, o Heere, om uw gerechtigheden, ja, die alleen te prijzen. Op aangename wijze, Psalm 71, vers 10 en 11. Gemeente, we hebben nog één ding laten liggen. En dat is een brief voor de wereld. Want er staat in de tekst, gijlieden zijt onze brief geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Paulus wilde daarmee zeggen, ze hebben het allemaal kunnen lezen wat God in jullie leven gedaan heeft. Ze hebben ze allemaal kunnen lezen. Ze hebben jullie leven gezien. En jullie waren een zichtbaar getuigenis dat je het eigendom van de Heer Jezus bent. Het is openbaar gekomen. Een radicale breuk met het verleden. Ja, zegt er een, dat is ook wat. Als iemand nou een kroegloper was en dat hij dan tot God bekeerd wordt. Hetzelfde geldt ook een kerkganger of gemeente die een bank versleten heeft. Want als de Heere in zijn leven komt, dan wordt wat buitenkant was, dat wordt binnenkant. Dan wordt het allemaal geest en dan wordt het allemaal leven. Hoe het ook is, godsdienstig of goddeloos, trouwens is allebei hetzelfde, maar twee polen van een zaak. Het komt openbaar. Het werk van God. Dat de geest van God zich in je leven geopenbaard heeft. Het komt openbaar, want je wordt bekend en gelezen door alle mensen. Maar nu gaan we eens kijken wat onze kanttekenaren daarbij zeggen. Want kijk, u zult vanavond zeggen, oh, dan betekent dus dat Gods kind, die moet zoiets zijn als reclame voor het koninkrijk van God. Die moet anderen tot jaloersheid brengen. Ik ontken het niet. En ik ontken het ook weer wel. Want moeten. Dan moeten we doodsbang voor zijn. Want ik hoorde de afgelopen week, er kwam er een dame en die zegt, we moesten eigenlijk in de gemeente eens iets gaan doen. Alle kerken bij elkaar, want het is zo'n ingezonken boel. Ik zat pas in de kerk, zat er 6 jongelui te slapen. 6 jongelui te slapen, moeten niet kunnen. Er moet geëvangeliseerd worden. Alsof een mens, ja, slapende honden wakker maken, zeg maar, slapende mensen wakker maakt. Een geestelijke doodslaap, dat red je niet. Dat moet je ook niet denken. Dat wordt ook helemaal niet bedoeld. We hoeven niet onze tong uit het lijf te hollen. Helemaal niet. Weet je wat de Heere zegt? Is het woord, blijf in mij en ik in u. Want die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Dat is makkelijk. En er wordt wel gezongen, God roept ons broeders tot de daad. Dat is helemaal niet waar. Het gaat er maar om dat we leren schuilen in Jezus bloed en wonden. En dan is Christus onze rechtvaardiging en onze heiliging. En dan lees ik in Gods woord dat openbaar kwam dat ze bij Jezus geweest waren. Daar heb je het. Op de leerschool van Christus. Nou, eerst nog even dit. Als de staat bekend geworden, dan staat er, zeggen onze kanttekeningen, dit. Bekend en gelezen van alle mensen, namelijk die uw bekering en gaven aanmerken en verstaan. Dat betekent, er is een volk dat verstaat het. Die verstaat de gaven en die verstaat de bekering. En die verheugen zich erin. Hoort u dat? Dan is er als het ware in de midden van de gemeente nog blijdschap. Dan is er niet die, ja, als je me niet bedriegt en ja, het Het zal wel een huichelaar. Begin nou toch zo niet, mens. Begin als het over huichelarij gaat bij de vraag, ben ik het, Heer? Maar verheug je toch in het werk van God. Veracht de dag van de kleine dingen niet. Veracht ook niet de kleinen die in de Heere geloven. Veracht het niet. En ze komen erbij, staat er hier. En dan komt het over. Er is er één. Het is met schroom. Maar die toch mag zeggen, hij is de mijne. En ik ben de zijne. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Maar niet dat alleen. Niet dat alleen. Het komt ook openbaar in de wereld. Het wil niet zeggen dat ze in de wereld dan tot bekering komen. Maar u moet goed onthouden, gemeente. Goed onthouden. Kijk, Gods volk onderzoekt de schrift. En een kerkganger onderzoekt ook nog op zijn manier een beetje de schrift. Een klein beetje hoor. Oppervlakkig. Maar grosso modo, de mens in de wereld, die bestudeert het woord van God niet. En hoe moeten die mensen nou onder het woord komen? Franciscus van Assisi, die zei, als het nou met daden niet kan, probeer het dan tenslotte met het woord. Dat is een diepe doordenken. Want ik kan praten, maar hoe is nou het leven? Gemeente, ik heb een man gekend, die was ouderling. En die was ook notaris. Hij was 40 jaar geleden bijna is het al. Degene die de Bijbel aan mij en mijn vrouw overhandigde. En die notaris die zei me een keer, hij zegt, ik zat in de kerkenraad en dan... Ja, dan kwamen de namen voorbij, want we moeten weer een nieuw tweetal opzetten. Nou, en dat is er één en dat is er één. Maar ja, die man zei, ik moest mijn mond dicht houden. Ik kon niks zeggen. Ik zei wel eens nee. Een reden, ja, kon die niet zeggen. Ja, dat is ongelukkig. Maar ze meegemaakt bij een erfhuis. Als ze meegemaakt bij het opstellen van een testament... Er waren mensen die konden praten. Geweldig. En die wisten, je moet getuigen. Ja, dat konden ze ook. Want dat is goedkoop om mensen. Jezus aanprijzen. Maar niet echt in hem gekropen zijn in zijn wonden blijkbaar. De gemeente. Het leven met de Heere verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. O, niet in de kramp komen hoor, maar veel aan Jezus voeten leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van harte en zult rust vinden voor uw zielen. Dan word je zo makkelijk. Dan word je zo makkelijk. Kun je niet meer boos worden op iemand. Dominee Power die zei eens een keer, hij zegt, als iemand je niet groet, als iemand je niet groet onderweg, hè, als iemand dat nou niet doet en die draait zijn hoofd om, dan moet je niet denken, zou er een oorzaak bij mij zijn? Zou er een oorzaak bij mij zijn? Nou gemeente, er zijn oorzaken te over. Kijk, en in die weg van het schuilen bij het lam, komt het in de daden openbaar. En dan wordt hij een leesbare brief, dan gaat de wereld het lezen. De wereld begrijpt het niet altijd, hoor. Soms spot de wereld eromheen. Dus er een leesbare brief was als Elisa uit. Dan zei hij, kaal kop, ga op. Maar het gebeurde ook wel eens dat zo'n leesbare brief door God gebruikt wordt. Dat zijn niet altijd predikers, hoor. Wel, nee, dat kan een moeder in het gezin zijn. Dan kan een oude grootvader zijn. En zijn voorbeeld in leven, in vrezen Gods. Wekt jaloezie in het hart, jaagt in het woord. En werkt dat God door zijn geest in zijn hart gaat schrijven. Grootste van alle zondaren, mij is genade geschied. Ik ga eindigen, er was een zendeling. Ja, ik weet niet wat voor zendingsgenootschap. Het zal wel geen Mbouma geweest zijn en geen GZB, het is al zo lang geleden. Maar vooruit maar. Maar er was een zendeling die was uitgezonden en dat ging destijds nog op zijn boerenfluitjes op mijn plat te zeggen. Want vandaag moet je natuurlijk een opleiding voor de taal van het land kennen. Duidelijk, nodig, noodzakelijk, begrijpelijk. Maar was vroeger wat anders, dat leer vanzelf wel. Maar deze evangelist leerde het niet. En dan zat hij in de rimboe. En hij kon die taal niet spreken. En hij kon op die manier ook geen mens aan het verstand brengen. Dat we wederom geboren moeten worden. En dat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverdriet. En toen schreef hij op een gegeven moment aan het zendingsgenootschap. Roep me maar terug, ik lever mijn post in. Want het wordt niks. Het wordt helemaal niks. Ik red het niet. Ik kan die taal niet spreken. Ik kan die mensen niet benaderen. En toen was er nog een evangelist op datzelfde postje. En die schreef er een brief boven overheen. Zonder het weten hoor. Maar zijn lat was gelucht. Dit wordt niks. Ik denk dat ik maar een brief ga schrijven. Nou, die man die schreef ook een brief. En die kwam ook bij diezelfde bestuurders van die zendeling aan. En toen zei, er stond in die brief, je moet die man als die zijn ontslag aanbiedt niet aannemen. Want hij kan niet uit zijn woorden komen, inderdaad, in de taal van die mensen niet. Maar door zijn praktijk van godzaligheid is die een voorbeeld voor een ieder. En wekt die nieuwsgierigheid voor het woord en het dienst des Heren. Ziet u gemeente, och zegt er een, ik buig mijn hoofd. Het is een puinhoop, och, buig je hoofd maar, buig je knieën maar. Ik weet er nog een, gelukkig. Nee, niet dat mooi is, maar voor u wel in die zin. David, dat was ook geen leesbare brief. Die man die had de zaak van de Heer over de straat, die had de naam van God te schande gebracht onder de Filistijnen. Er is daar in Hebron, er is daar in Jeruzalem een man. En die man die kan psalmen schrijven en die zingt van zijn God. En het is een slechtaard. Het is een booswicht. Dat is een mooie God, die God van Israël. Ja, hij heeft de naam van God te schande gemaakt. En dat drukwerk van God in zijn ziel. Er was zoveel stof en er was zoveel zonden in gekomen. Je kon het niet meer zien. En ik kon het zelf ook niet meer bekijken. Zo is het ook nog eens. En toen ging hij bidden. Herschep mijn hart. En reinig gij, o Heere, die bron van wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer me aan uw dienst oprecht verbonden wezen. En toen zullen een hele hoop mensen geweest geloven, maar die hebben gezegd, ik weet het niet met die David. Ik weet het niet. Maar het mocht wezen wat die Wilfred Floor zei, die 2 eeuwen geleden geboren is, we weten het samen, God en ik. Het is mooier als het nog meer mag zijn, hoor, als het met de mond van 2 en 3, dat er gemeenschap van de heiligen mag zijn. Maar dat hij toch mocht zeggen, ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, een leesbare brief, een brief van Paulus, een brief van Christus, een brief van de wereld. Iemand zegt, ik sta er helemaal buiten, dat is niet best. Hij hier helemaal buiten staat, dat is niet best. Dat is niet best. Dan kun je elk moment vallen in de handen van de levende God. En daar faal niet mee. Ik heb nog een woord voor u. Want het ging over een stenen hart dat de vlees werd. Weet je wat de Heere zegt? Dat zegt hij tegen mensen die vanavond zeggen, ik heb een stenen hart. Hij zegt, ik zal het stenen hart uit u wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Nou, ga daar maar rustig mee naar huis. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, door goedheid aangedreven zijt gij mild in schuld vergeven. En al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Heere, u kent ze vanavond. Die geen vreemdeling zijn van dat ingriffen van de woorden van u in der leven. Zondaar, zondares, maar ook gezalde zondaar. Heere, bevestig wat ge hebt gewrocht. En geef de andere, Heere, zoveel krediet op de Heere Jezus. O Heere, door uw woord en geest, opdat ze het mogen zeggen, ik ben. Ik ben, o Heere, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd, om Jezus wil. Amen. Zingen wij samen uit de 145ste psalm en daarvan het 4e en 7e vers. Wij noemden nu psalm 145 en daarvan het 4e en het 7e vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.